Ik heb 3 vragen gekregen. 1 had ik al en 2 heb ik erbij gekregen. En die 2 die bestaan eigenlijk uit 2 stukjes. Heeft Jezus het boek Job vergeten? Met andere woorden, citeert de Heer Jezus ook uit het boek Job? Antwoord: nee. Zou hij het boek Job vergeten hebben? Ik geloof absoluut ook nu te kunnen zeggen nee. Citaat in het Nieuwe Testament is in Jacobus 5. Je hebt van de volharding van Job gehoord. Jacobus 5 vers 11, 12. Maar er is nog een citaat. En dat is in het Oude Testament, in het boek Ezechiël. In hoofdstuk 14. Ezechiël 14. Vers 14. Als er dan van alles gebeurt. En dan zouden daar deze 3 mannen zijn. Noach, Daniel en Job. Daar heb je hem. Dan zouden deze door hun eigen gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van de Heere. En dan gaat er weer verder. Wanneer ik wil de dieren in het land doen omzwerven, die het van kinderen beroven en het tot een woestenij wordt, zodat niemand er doorheen trekt vanwege het wild gedierte. En die 3 mannen zouden daar zijn, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere. Zij zouden zonen nog dochters redden, zichzelf. Zij zelf alleen zouden gered worden, maar het land zou een woestenij worden. Vers 19, en ook of ik zend de pest in het land en stort er mijn grimmigheid bloedig over uit, om daar mensen die eruit te roeien. En Noach, Daniel en Job waren daar, zo waar ik leef. Iedere keer komt daar dus iets bijzonders naar voren. Dat betekent dat Job niet een soort, en dat is een andere vraag, een soort hypothese is. Een soort stel dat hij, laten we maar Job noemen, weet je wel, maar dat hij dus kennelijk een bijzondere plaats heeft gehad. De Heer Jezus heeft heel veel uit het boek Ezechiël geciteerd, als het gaat om de heerlijkheid en om de glorie. Hij kende dus het boek Ezechiël heel goed, dus ook kende de Heer Jezus deze Job. Dus ik geloof stellig dat de Heer Jezus wel te degen van Job heeft gehoord. Nog sterker dat hij hem heeft gekend, omdat hij de almachtig is. Nog preciezer, omdat hij als de engel des Heren daarbij aanwezig was. In andere woorden, ik geloof dat zeker. Maar alleen in de aanhalingen van het Nieuwe Testament, als het om de evangeliën gaat, komt het woord Job niet voor. Dat is duidelijk. Maar wel dus in Jacobus 5 en dus ook in Ezechiël 14 een aantal keren. En dan wordt hij Job op één lijn gezet met, zoals ik net voorlas, op Noach, Daniel en Job. En Noach is dus degene die als intermediair optrad. En Daniel als intermediair, als de wijze man. En ook Job kennelijk als intermediair, omdat hij voor die vrienden ging bidden. Met andere woorden, hij staat daar dus toch als een hele bijzondere tussen. Dus er is een vraag, maar wat is uw visie? Is dat Job misschien een hypothese is? Bijvoorbeeld dat uw betoog levend in de tijd van Abraham. Nu, dat is inderdaad een hypothese, dat is een hypothese van mij, dat hij mogelijk in die tijd, ik ben niet de enige hoor, ik heb het ook weer van mijn bijbelleraren gekregen, maar we weten niet precies wanneer Job geleefd heeft. U weet ook misschien dat Mozes degene is die het leven van Abraham op schrift gesteld heeft. Kleitabletten waarschijnlijk toen. Schrift uit Egypte. Waar ze dus wat dat betreft verder waren dan in Kanaan. Dus al die dingen die komen terug. Die krijgen ook hun plekje. Maar of Job werkelijk in de tijd van Abraham geleefd heeft, weten we niet zeker. Het kan wel iets later, het kan wel iets eerder. Ik laat het los, ik laat het ook op. Ik heb het alleen maar gezegd, misschien in de tijd van Abraham. Maar wel is duidelijk dat als de Heere Job gaat toespreken, dan gaat hij niet zeggen dat je had naar Abraham moeten luisteren, want ik heb met Abraham dit of dat besproken. Of je had naar Mozes moeten luisteren, want dat en dat heeft hij opgeschreven. Of dat en dat is er gebeurd met het volk Israël in Egypte. Niets van dit soort dingen. Als de Heere gaat spreken met Job, is het uitsluitend en alleen uit de schepping. Alleen maar citaten uit de schepping. Sterren, sneeuw, ijzel, hagel, zeedieren, grote dingen, werken, de werken des Heren. Dan komt nog een vraag. In Job 3, direct in het begin eigenlijk, komt een hele moeilijke tekst. Ik had gehoopt dat u die vraag niet zou stellen. want ik weet het niet zo goed, te beantwoorden. Job 3, vers 8. Daar zegt Job in die eerste ontboezeming, zijn eerste klacht. Ik zeg, zal vers 7 erbij nemen. Zie, die nacht zij onvruchtbaar. Geen gejubel weer klinken daarvan. Hij zegt dus eigenlijk, was ik maar nooit geboren, weet je wel? Dus die nacht. En dan komt vers 8. Dat de dagvervloekers hem verwensen. En zij die de kunst verstaan de Leviathan op te hitsen. Dat is een moeilijke. De kunst verstaan om de Leviathan op te hitsen. Job is dus aan het klagen. Er waren dus in die tijd kennelijk mensen die, zoals het hier staat, dagvervloekers waren. En er waren ook die de Leviathan konden ophitsen. Of dat taalgebruik is, spraakgebruik is, dan wel. Of dat werkelijk een monster is geweest. Een satanisch, een demonisch monster is geweest. Die, ja, als het ware naar voren, naar buiten kon treden, zich kon openbaren. Ik vermoed het laatste. Maar daar ga je zoeken. Wij hebben daar geen idee van. Een goede vriend van ons, die gaat regelmatig naar Ethiopië. En wat daar gebeurt in dat duistere land, dat is iets wat wij niet kennen. Aan demonische machten, aan demonische krachten. Ik was zelf in Suriname en reed daar was daar met een goede, een soort leerling. Is een beetje, hij is me ver en ver boven mijn hoofd gestegen, hij is inmiddels professor. Maar toen nog een leerling. En die zei van, kijk, daar heb je nu een medicijnman die bepaalde dingen doet. En die gebeuren echt. Ik maakte een foto een keer van iemand. En toen zei iemand, nee, geef mij mijn ziel terug. Want je kon met een fotootje naar die medicijnman gaan. En die medicijnman kon dan een vervloeking uitspreken. En dat gebeurde ook. Dat is geen onzinverhaal. Dat was echt. U kunt zeggen, dat is in Nederland onzin, maar daar is het wel echt. Er zijn dus duidelijk machten, demonische machten bezig, omdat er te weinig weerhouding is. U weet misschien dat de gemeente vandaag de weerhouder is, waardoor de mensen de wetteloosheid zich niet ten volle kan openbaren. Maar als er te weinig weerhouding is, dan kan de duivel zich laten zien. En dat is ook wat hier bedoeld is. Er waren dus toen mensen die de dag konden vervloeken en die de Leviathan konden ophitsen. Dat betekent dat ze satanische machten konden laten komen, konden laten rondgaan. En Leviathan is natuurlijk een soort begrip van, is dat dan een soort beest, is dat een soort reptiel, is dat een krokodil met enorme poten? Ik bedoel, waar moet je dan aan denken? Ik weet het niet, ik laat het ook los. Ik weet alleen dat de duivel ook de draak genoemd wordt. De oude slang. Maar het woord draak zegt al genoeg. Ik denk dat je in die richting denken mag. Of denken moet misschien. Maar verder vind ik dat we niet naar die draak en naar die oude slang moeten kijken. Maar vooral naar hem moeten kijken die als de koperen slang verhoogd is. De zoon des mensen. En die de overwinnaar is. Maar dit geeft wel te denken. Dit is dus een moeilijke vraag. Heb ik ook eerder gezegd. En ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen dat wat ik nu net zei, dat de uitleg is. Alleen ik denk dat het die kant op gaat. Blijft nog een vraag over die ik kreeg. Dat was over Matteüs 25. Over de wijze en de dwaze maagden. Ik ga dat even met u opslaan als u dat wilt. Matteüs 25. Het is een totaal ander onderwerp, maar het mag aan het eind van zo'n avond en ook aan het eind van een seizoen wel meegaan in ons hart. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. U kent die geschiedenis. 5 waren dwaas en 5 waren wijs. Die 5 die wijs waren, hadden olie meegenomen, extra olie meegenomen. Dan vind je in vers 6 En midden in de nacht klonk een geroep: de bruidegom, zie, ga uit hem tegemoet. En toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden: nee, er mocht niet genoeg zijn voor u en voor ons. Gaat liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want ge weet de dag nog het uur. De vraag is, waar gaat het hier over? Gaat het hier over wel of niet in de hemel komen, wel of niet behouden worden? Of is het wat anders? Nou, het is in elk geval wat anders. U komt in de hemel niet omdat uw lampen branden, maar omdat u gelooft in de Heer Jezus. Ik wil het even heel scherp formuleren. De Bijbel zegt dat zo. U komt nooit in de hemel vanwege uw goed gedrag. Dat betekent dat je toch op de een of andere manier de hemel min of meer verdiend zou hebben. Weliswaar een opstapje had in het geloof. Daarna heb je zo vroom geleefd, zo goed je lampen verzorgd, zoveel olie meegenomen dat je toch naar binnen ging. Dan was het dus toch jouw verdienste na de eerste opstap die je dan kreeg in genade van God. Ik zeg dit expres zo, omdat hele horden vandaag in deze wereld denken dat het zo gaat. Dat je een soort opstap hebt gekregen van genade door het geloof in de Heer Jezus. Maar ja, dat is alleen maar een soort eerste stap. Daarna moet je het zelf doen. Dat is een variatie op, je moet het helemaal zelf doen. Die hebben we gehad. Als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Dat, u weet het nog wel, van Luther en zo, Tessel. Dat is werkheiliging. Dit hebben we gehad. En toen hebben de reformatoren dit helemaal afgezworen. Die hebben gezegd, nee. Luther zei dus uiteindelijk, Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd op grond van... Amen. Dus niet op grond van werken, niet op grond van wat wij doen, op grond van geloof. We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dus werken, nee. Geloof in de Heer Jezus. Heel belangrijk. En dan moet je dus ook nu vasthouden, dan moet je dus inlijsten, daarvan moet je zeggen, dit hou ik vast, daar laat ik me niet van afbrengen. Alleen het geloof in de Heer Jezus. Ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Alleen het geloof. Een beetje drammerig, hè? Een beetje schoolmeesterachtig, maar ik moet het wel even zo zeggen. Want er is een andere kant, en dat is onze verantwoordelijkheid. Wat doen we daar dan mee? Maar uw verantwoordelijkheid brengt u nooit in de hemel. Alleen het geloven. Heb je nog? Of ben je dan, zodra je weer denkt van, ja, maar nu we moeten toch ook wat doen? We kunnen toch niet onze lauweren gaan rusten? We kunnen toch niet onderuit zakken en onze luie stoel gaan hangen? We moeten wat doen. Nou, er zijn diverse stukjes tekst in de Bijbel die daarover gaan. Bijvoorbeeld, een ieder ziet toe hoe hij erop bouwt. Je kunt er goud, zilver en kostbare stenen aan toevoegen. Je kunt er hout, hooi en stoppels. Goud, zilver, kostbare stenen blijft, omdat die dag in vuur geopenbaard wordt. Maar hout, hooi en stro of stoppels, ja, dat verbrandt. Dus daar blijft niets van over. En hier gaat het over het koninkrijk. Let op. Altijd als het gaat om het koninkrijk, is onze verantwoordelijkheid in het geding. Dus even slikken. Nou even. U bent door het geloof in de Heer Jezus deel gaan uitmaken van het lichaam van Christus. De Heilige Geest is in je gekomen. Dat heb ik vanavond nadrukkelijk willen zeggen aan het begin van de toespraak. En de Heilige Geest in jou is een onderpand van de toekomstige erfenis. Maar de Heilige Geest in ons heeft ons ook in dat ene lichaam gebracht. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Aan één gesmeed. In dat lichaam gekomen. Lichaam van Christus. Halleluja. Hij hoofd, wij leden, onafscheidelijk met hem verbonden. Dat is niet onze verantwoordelijkheid, dat is zijn werk. De gemeente wordt gezien als een huis, dak even los. De gemeente wordt gezien als een kudde, pastoraat en zorg en eten. De gemeente wordt gezien als een bruid, op weg perspectief, emotie, een beetje gevoelens. Maar de gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk en dat is onze verantwoordelijkheid wel. Altijd als het om koninkrijk gaat het ook om discipelschap. Hij de koning, wij de soldaten, hij de heer die bevelen geeft, wij degene die bevelen uitvoeren, wij hier op aarde, hij de heren, wij hier op aarde, een leger des heils. Om voor hem te gaan. En beloning hoort altijd bij discipelschap, nooit bij wie je bent door het geloof. Uit uzelf is dat niet. Als ik gered ben, is dat Gods geschenk. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Dit is een geschenk van God. Gave van God. U bent bij het lichaam van Christus niet omdat u dat zelf deed, maar omdat hij dat in zijn genade wilde doen. In jou, toch? Niemand heeft ooit God gezocht. Hij heeft ons opgezocht, hij heeft ons gered. En zelfs als we dan onze zonde beleiden, is het nog uit hem, want hij heeft dat bewerkt. Maar als het gaat om onze verantwoordelijkheid, discipelschap is verantwoordelijkheid. En daar gaat het over in Matteüs 25. Nu zijn we hier op aarde en we vormen een gezelschap en we wachten op hem. En we hebben hier een lamp uit te dragen, een lamp te tonen, licht in deze wereld te brengen, in deze duistere wereld, in de nacht van deze wereld. En die nacht is ver geworden, te middernacht, middernachtsroep, te middernacht, sommigen hebben daar iets mee, ik ook. Te middernacht komt dan een groep, de bruidegom komt. En dan blijkt ineens dat een aantal meisjes, en dat is dus de deling 5-5, die hebben wel licht laten schijnen. Dat blijkt uit het verhaal. Maar op het cruciale moment is dat allemaal verdoofd. En het zijn niet alleen de dwaze meisjes die sliepen, ook de wijze meisjes sliepen. Het hele gezelschap is in slaap gevallen. Nou, ik kan me daar best iets bij voorstellen dat het getuigenis van God op aarde zo slaperig, zo moe is geworden, zo bezwaard is geraakt door van alles, dat ze allemaal een beetje aan het dimmen waren. Een beetje sluimeren, een beetje slapen. Niet meer zo actief, niet meer zo sprankelend en fris en zo. En dan komt die roep. Dan blijkt ineens dat een paar wel te degen het werk van Gods geest in zich hebben. Want olie is toch een beeld van Gods geest. Je kunt namelijk de Heilige Geest hebben en de Heilige Geest uitblussen. Kan. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Kan. Je kunt vervuld zijn door de Heilige Geest. Kan ook. Nou, dat vervuld is in alle gevallen niet meer zo. Maar er is hier een situatie ontstaan dat het niet meer werkt. Betekent dat dat dit nu gelovigen af zijn, dat ze dus nu ineens ophielden gelovig te zijn? Nee, dat betekent alleen dat ze als discipel niet meer scoorden. Geen beloning meer kregen. Als u alles op alles, en daarom staat direct erachteraan de gelijkenis van de talenten. De talenten, weet je, dat volgt hier onmiddellijk op. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wat doe je ermee? En de Heere wil dat wij met dat wat hij ons heeft gegeven aan de slag gaan. En niet dat we aan het luilakken zijn. Betekent dat dat we daardoor in de hemel komen? Nee, dat betekent dat we de bruidegom gaan vergezellen. Dat we tonen als hij, de Heer Jezus, de bruidegom, de Heere, de Koning, de Koningen openbaar wordt. Dat dan ook openbaar wordt wat wij hebben gedaan voor de Heer Jezus. En daarin faal je. Ik zeg dus niet dat je dan gelovig af bent of dat je dan niet in de hemel komt. Maar jouw getuigenis is op dat moment niet iets wat bijdraagt aan zijn glorie. Nog een keer, jouw getuigenis is op dit moment of op dat moment niet meer iets dat bijdraagt, iets toevoegt aan zijn glorie. Weet u, als u in de hemel een kroon krijgt, dan krijgt u een kroon voor wat u gedaan hebt voor hem. En die kroon wordt aan hem gegeven. Ze wierpen hun kronen voor hem neer. En al die kronen die wij hebben, die worden aan zijn kroon toegevoegd. En die kroon van hem wordt alleen maar groter door al die kronen die wij aandragen. En wanneer krijg ik die kroon? Ja, voor de rechterstoel van Christus. Hebben we een keer gehad. Dus dit is in het verlengde daarvan. Ik hoop dat je niet hier ziet van, ja, nou heb ik zo mijn best gedaan en dan ben ik toch in slaap gevallen. En dan mis ik de boot. Dat staat hier niet. Per se niet. Uit genade ben je behouden, niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Wanneer wordt dat gezegd? Vanaf het moment dat je gelooft. Niet vanaf het moment dat je aan het eind van de rit nog alle punten scoort die maar te scoren zijn. Nee, als je gelooft in de Heer Jezus. En het is zo wezenlijk dat je eerst vaststelt wie je bent door het geloof in de Heer Jezus. En vervolgens de vraag stellen, en wat kan ik dan zijn voor de Heer? Dat is het verschil tussen wie je bent in Christus, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Niet komt als je goed mijn best doet, als ik mijn lampje in orde houd. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. En er is een vraag, wie ben ik dan voor Christus? Dus in Christus positie, voor Christus praktijk. Ja, de Heer kan het, maar daarom zal ook hout, hooi en stro verbranden. En daarom zul je schade lijden aan je ziel. Zoals ook 1 Korinthe dat zo schitterend... Ja, niet schitterend, dat is jammer genoeg moet zeggen. Waardoor je schade lijdt aan je ziel. Omdat je niks toegevoegd hebt aan de Heer Jezus. Dat wat jij dan aandraagt voor hem... Ja, dan zegt de Heer, daar heb ik niks mee. Dat is niks meer voor mij. Je kunt je zo je uitsloven voor allerlei sociale en maatschappelijke dingen, terwijl het niets toevoegt aan de glorie van de Heer Jezus. Ik zeg niet dat we dat niet moeten doen. We moeten hem voorop zetten. Het gaat om hem, om zijn glorie. En vanaf het moment dat dat niet meer zijn glorie is in onze leven, dan zal de Heer zeggen, daar kan ik niks mee, daar heb ik niks mee, ik ken je, dat ken ik niet. En dat is wel even moeilijk, maar dat betekent concreet dat wat ik doe voor de Heer Jezus niet meetelt in zijn glorie. En voor...
Dit wordt ontzettend vaak verkeerd
uitgelegd. Ja, nou...
Heel erg. Ik heb het nog nooit zo gehoord.
Gelukkig. Nee. Heb ik nog iets anders gezegd.
Nee, ik vind het wel een mooi uitleg. Heel goed.
Maar dit is ook het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Wordt vergeleken met... Niet het vaderhuis. Niet je positie in Christus. Maar... ons gedrag voor Christus. En dat gaat dus verder met de gelijkenis van de talenten. Dus weer dat onze verantwoordelijkheid, wat doe je ermee, wat God je heeft toevertrouwd. Dus dat onderwijs gaat door in die richting. Oké. Okay.